God, zullen wij gaan beginnen. Neem me niet kwalijk, maar. Nou, fijn dat er zoveel gekomen zijn. Heel hartelijk welkom op deze eerste... Ja, dan moet hij ietsje harder... Ik kan hem niet verder aan houden, denk ik. Maar hij moet denk ik ietsje harder gezet worden. Want ik ben niet goed verstaanbaar achterin. Niet. Een beetje. Ietsje harder. Zo. Gaat het zo beter? Ik blijf even praten. Iedereen heel hartelijk welkom. Nu ben ik beter verstaanbaar. Goed. Fijn dat er zoveel zijn. Ik hoop ook dat het zo blijft. Beetje ondeugende opmerking natuurlijk. Maar ja. Dat ligt dan misschien ook een beetje aan de manier waarop het vanavond gaat. Zoals gezegd, er is geen pauze. We beginnen zo met te zingen en gebed, schriftlezing. En daarna wil ik eerst de lezing houden. Daarna zingen we weer en dan is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Ja, dat moet dan mondeling natuurlijk, maar als u dat eng vindt, dan mag u natuurlijk ook de vragen via de mail stellen. Dan probeer ik die een volgende keer te beantwoorden. Het liefst vanavond natuurlijk, want ik wil nu door naar het volgende onderwerp. Maar, nou ja, het bemoedigt me wel dat er zoveel zijn. En ik hoop dat we samen gezegende, door de Heer gezegende avond mogen hebben. En dat we onszelf ook mogen gaan leren herkennen in wat Bunyan in de christenreis ook beschrijft. In deze allegorie, of misschien wel beter een gelijkenis. Hè? Want een ware christen herkent zich toch in de gangen van deze pelgrim. We gaan eerst zingen met elkaar en die psalmen zijn ook afgestemd natuurlijk op het onderwerp van vanavond. Het gaat vanavond over christen die in de stad Verderf ontwaakt en een last van zonden en plagen draagt. Nou, psalm 38 gaat er ook over. Het vierde vers gaan we met elkaar zingen. Mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheid. Zulk een last van zonden en plagen niet te dragen drukt mijn schouders naar beneden. Dus dat is het vierde vers van Psalm 38. Samen eerst om Gods zegen vragen over deze avond. Heren, met deze oude psalm te zingen hebben wij al een belijdenis opgezongen. En geef dat wij er iets van mogen herkennen in ons leven voor het eerst of ook bij vernieuwing. Want wij zijn immers en blijven immers zondaren. Mensen die in gedachten en woorden en werken niet doen hetgeen gij gebiedt en wel doen hetgeen gij verbiedt. En ook uw kinderen klagen daar dan ook vaak over. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Maar dan wordt ons in deze oude christenreis de weg gewezen. Niet alleen tot herkenning, maar ook om aan te sporen. Om het leven buiten onszelf te zoeken in u, de Heer Jezus Christus. Wij danken u, Heer, dat wij over deze dingen na mogen denken. Dat we in deze lezingen, al zijn het dan geen bijbellezingen, maar de christenreis is wel gegrond op uw woord en ook helemaal doordrenkt van uw woord. En in zekere zin mogen we daarom toch spreken van een bijbellezing. En geef ook, Heere, dat uw woord dan ook aan het woord mag komen. En dat uw woord ook vanavond een kracht Gods tot zaligheid mag zijn. Geef, Heere, dat het mag gebeuren dat als wij nog dood zijn in zonden en misdaden, we ontwaken mogen, erg hebben in het feit dat wij reizigers zijn naar de eeuwigheid. Erg hebben in het feit dat wij leven in een stad die verwoest gaat worden, die met vuur verbrand zal worden, opdat wij ook dat boek ter hand zullen mogen nemen, uw heilig woord, dat ons wijs kan maken tot zaligheid, opdat we door de prediking van dat woord de weg gewezen krijgen, niet alleen naar het licht en naar de enge poort, maar bovenal naar het kruis van de Heer Jezus Christus. Heren, naar de mate dat wij zullen verstaan, zal ook het onderwijs ook in onze ziel worden toegepast. En we bidden u, geef u ons daar dan ook inzicht in hoe Bunyan in de christenreis zoekende zielen wil onderwijzen en wil bemoedigen. Help u ons in het spreken, geef dat het helder mag zijn, dat het begrijpelijk mag zijn, dat we allen er iets van mee zullen krijgen, bovenal dat het geheiligd wordt in onze harten. Gedenk ook hen die vanavond niet aanwezig kunnen zijn of thuis deze bijeenkomst meebeleven. Geef ons waar dan ook en wanneer dan ook een gezegend uur. Bewaar ons voor de boze en bewaar ons voor de zonde. En hoort u ons gebed om Jezus wil. Amen. Ik lees met u uit Genesis 19. De verwoesting van Sodom en Gomorra. Bunyan heeft heel duidelijk aan dit gedeelte gedacht toen hij de stad waarin hij woonde, de stad des verderfs noemde, die met vuur verbrand zal worden, wat in het derde hoofdstuk met name aan de orde zal komen als hij zijn vrouw en kinderen aanspreekt. En dan vermeldt Bunyan in de kantlijn ook deze geschiedenis. Dus de stad verderf, dat is het beeld van Sodom. Ik begin bij vers 12 tot en met vers 29, Genesis 19. Toen zeiden die mannen tot Lot: wien hebt gij hier nog meer? Een schoonzoon of uw zonen of uw dochteren en allen die gij in deze stad hebt, breng uit deze plaats. Want wij gaan deze plaats verderven, omdat haar geroep groot geworden is voor het aangezicht des Heren en de Heer ons uitgezonden heeft om haar te verderven. Toen ging Lot uit en sprak tot zijn schoonzonen die zijn dochteren nemen zouden en zeiden: maakt u op, gaat uit deze plaats, want de Heere gaat deze stad verderven. Maar hij was in de ogen zijner schoonzonen als jokkende. En als de dageraad opging, drongen de engelen Lot aan, zeggende: maak u op, neem uw huisvrouw en uw twee dochteren die voorhanden zijn, opdat gij in de ongerechtigheid van deze stad niet omkomt. Maar hij vertoefde. Zo grepen dan die mannen zijn hand, en de hand van zijn vrouw en de hand van zijn twee dochters, om de verschoning des Heren over hem. En ze brachten hem uit en stelden hem buiten de stad. En het geschiedde als zij hen uitgebracht hadden naar buiten, zo zei hij: behoud u om uw levens wil. Zie niet achter u om en sta niet op deze ganse vlakte. Behoud u naar het gebergte heen, opdat gij niet omkomt. En Lot zei tot hen: neem toch, Heere, zie toch, uw knecht heeft genade gevonden in uw ogen. En gij hebt uw weldadigheid groot gemaakt, die gij aan mij gedaan hebt, om mijn ziel te behouden bij het leven. Maar ik zal niet kunnen behouden worden naar het gebergte heen, omdat mij niet misschien dat kwaad aankleven en ik sterf. Zie toch, deze stad is nabij om derwaarts te vluchten en zij is klein. Laat mij toch derwaarts behouden worden, is zij niet klein, opdat mijn ziel leven. En hij zei tot hem, zie, ik heb uw aangezicht opgenomen, ook in deze zaak, dat ik deze stad niet omkeren waarvan gij gesproken hebt. Haast u, behoud u derwaarts, want ik zal niets kunnen doen totdat gij daarheen ingekomen zijt. Daarom noemde men de naam van deze stad Zoar. De zon ging op, boven de aarde, als Lot te Zoar kwam. Toen deed de Heere zwaar zwavel en vuur over Sodom en over Gomorra regenen van de Heere uit de hemel. En hij keerde deze steden om en die ganse vlakte en alle inwoners deze steden, ook het gewas des lands. En zijn huisvrouw zag om van achter hem en zij werd een zoutpilaar. En Abraham maakte zich deszelfs morgens vroeg op naar de plaats waar hij voor het aangezicht des Heeren gestaan had. En hij zag naar Sodom en Gomorra toe en naar het ganse land van die vlakte en hij zag en ziet. Er ging een rook van het land op, gelijk de rook van een oven. En het geschiedde toen God de steden van deze vlakte verdierf, dat God aan Abraham gedacht. En hij leidde Lot uit het midden van deze omkering, in het omkeren van die steden in welke Lot gewoond had. Tot zover. Nou, vanavond gaan we dus een begin maken met het lezen van het overbekende boek van John Bunyan, De Christenreis. Ik heb u al in het kerkblad aangegeven dat ik dit exemplaar gebruik, hè, die door professor Baas is vertaald opnieuw. Voorzien is ook van een lange, maar prachtig mooie inleiding. Nou hindert het niet als u een ander exemplaar hebt, een andere vertaling, want u kunt het toch denk ik wel grotendeels meelezen. Maar dit bekende boek, ja, velen zullen het misschien nog wel eens hebben gelezen. Maar de bekende prins der predikers, Spurgeon, ik schreef het ook in het kerkblad, die heeft hem honderden keren gelezen en minimaal één keer per jaar. Omdat het zo gegrond was op en doordrenkt was van het woord en ja, een beschrijving geeft van het praktische geestelijke leven van een pelgrim naar de eeuwigheid. Ik wil nu vanavond eerst iets van bijzonderheden uit de tijd waarin het geschreven is. En ook iets over de schrijver van het boek. En vervolgens iets, twee hoofdstukken, de eerste twee hoofdstukken van dit boek met u proberen te lezen. De Christenreis naar de eeuwigheid. Een heel bekend en ook heel geliefd werk. De Britse krant The Guardian, die heeft een top 100 van meest gelezen literatuur ter wereld. En daar staat de Christenreis op nummer 1. Meest gelezen, na de Bijbel, het meest gelezen boek ter wereld. Misschien niet meer nu in onze westerse maatschappij, maar het schijnt in de derde wereld graag en veel gelezen te worden. Het boek is dus geschreven door John Bunyan tijdens zijn eerste gevangenisperiode, in de periode tussen 1668 en 1671. Heel waarschijnlijk heeft hij driekwart van het boek in de gevangenis geschreven en de rest nadat hij werd vrijgelaten. En het is geschreven in een tijd dat Engeland een soort reformatie op gang kwam. Een hele eigensoortige reformatie. Er kwam verzet tegen de Romeinse gebruiken door mensen die Puritijnen werden genoemd. Die de kerk dus puur wilden maken. Ze wilden de eredienst en het leven en de leer zuiveren van de onbijbelse elementen. De Engelse koningen, die waren de Puritijnen vijandig gezind. Die wilden een nauwere band met Rome. En dat wekte verzet, ook onder de politiek. Onder leiding van de bekende Oliver Cromwell brak er een burgeroorlog uit. Die werd gewonnen, waarna koning Karel I werd afgezet en onthoofd. En toen werd de monarchie afgeschaft. Bunyan die heeft in die strijd ook meegestreden als soldaat toen hij nog maar 17 jaar oud was. En hij brak even een periode van rust aan voor de Puritijnen. Maar na de dood van deze Oliver Cromwell veranderde dat weer. De monarchie die werd hersteld en Karel II, de zoon van de onthoofde Karel I, die nam scherpe maatregelen tegen de Puritijnen. 2000 predikanten werden afgezet. Er kwam een wet tegen de gezelschappen. Men mocht niet met meer dan 5 personen bij elkaar zijn en ongeleerde mensen mochten niet preken. En ten gevolge daarvan kwam Bunyan dus in de gevangenis. John die werd geboren in het jaar 1628 in Elstow, een dorpje vlakbij de stad Bedford, ongeveer 100 kilometer ten noorden van Londen. Hij was een zoon van Thomas Bunyan, een koperslager of ketellapper, wat bekende beeld die kapotte pannen en potten herstelde. Een beroep dat niet zo heel hoog in aanzien stond. En in zijn boeken benadrukt Bunyan altijd zijn hele lage afkomst. Zijn vader was geen puritein en hij is het helaas ook nooit geworden. Integendeel. Thomas Bunyan was een heel slecht voorbeeld voor John. En toen John tot bekering was gekomen, toen heeft zijn vader afstand van hem genomen. John was een brute zondaar. Hij leefde zijn vijandschap op een vreselijke manier uit. Hij was de leider van een bende kwajongens die allerlei slechtigheden uithaalde. Hij loog, hij bedroog, hij ontheiligde de zondag en vloekte zo vreselijk dat zelfs goddeloze mensen ervan sidderden. Nog steeds is er een spreekwoord in Engeland, curse like a copper, dat verwijst naar waarschijnlijk de vloekende Bunyan. Vloeken als een koperslager. En toen Bunyan 19 jaar was, toen trouwde hij met een nog jongere vrouw die heel waarschijnlijk Mary heette. Net als hun blinde dochter, waar ook een boek over geschreven is. En deze vrouw die had een kalmerende invloed op John. Toch bleef John volharden in zijn goddeloze leven. Totdat hij op een keer, terwijl hij op zondag bezig was met tipcat, of in het Nederlands pinkelen, en dat is een voorloper van het huidige cricket, een heel populair balspel in Engeland. Hij hoorde tijdens dat spel een stem in zijn geweten klinken die zo duidelijk was dat het was alsof de Heer rechtstreeks tot hem sprak vanuit de hemel. Wilt gij uw zonde verlaten en naar de hemel gaan? Of uw zonde aanhouden en naar de hel gaan? Zijn leven veranderde radicaal. Hij begon heel vroom te leven. En de mensen en ook hij zelf dachten dat hij tot bekering was gekomen. Echter, op een van zijn tochten als ketellapper kwam hij regelmatig in de stad Bedford. En daar hoorde hij een paar vrouwen met elkaar spreken over het geestelijke leven. Maar die hadden het over dingen die volslagen vreemd waren voor John. Ze hadden het over wedergeboorte. En hij wist niet wat dat was. En een grote onrust maakte zich meester van John, zodat hij daar een keer ook over droomde. Een droom waarin hij de vrouwen van Bedford aan de ene kant van een berg zag zitten, in de zon en in de warmte. En aan de andere kant van de berg, daar zat hij, in de vrieskou en de sneeuw. En tussen hen in stond dus een muur. En wanhopig zocht hij naar een opening om ook in het zonlicht te komen, maar hij kon hem niet vinden. En die droom die maakte hem nog onrustiger. Daarbij werd hij innerlijk geplaagd door vragen over de uitverkiezing. Hij heeft lang gedacht dat de genadetijd voor hem voorbij was. Ongewoon zwaar waren de aanvallen van de Satan op John. En het is alsof Satan wist dat Bunyan later een van de meest gezegende instrumenten van God zou worden. Inmiddels ging John naar de kerk bij Dominic Gifford, die voor hem tot een rijke zegen is geweest. En in die tijd kwam het ook tot een doorbraak in zijn geestelijke leven. Hij mocht geloven dat zijn ziel gered was, onder andere na een preek uit Hooglied 4. In 1655 ging John preken, toen hij 27 jaar oud was. Zijn gaven en genade waren opgemerkt en hij trok veel mensen. En de bekende tijdgenoot Dr. John Owen, eminent bijbelgeleerde, was een van zijn hoorders. En toen koning Karel II eens aan John Owen vroeg wat hem als geleerde theoloog toch aantrok in dat simpele gebazel van Bunyan, zo zei hij. Toen zei Owen, met uw verlof majesteit, maar ik zou graag al mijn boeken en al mijn geleerdheid inleveren als ik kon preken zoals de ketellapper. Omdat Bunyan niet gestudeerd had, ik noemde het net zo al even, werd hij in 1660 gevangen gezet. En in de 12 jaar dat hij gevangen heeft gezeten, heeft hij veel geschreven. Onder andere zijn geestelijke autobiografie, Genade overvloeiende voor de grootste der zondaren, en ook deze Christenreis. In 1672 werd hij vrijgelaten, maar na 4 jaar kwam hij weer in de gevangenis. Een jaar later kwam hij op voorspraak van de genoemde Dr. John Owen weer vrij. In 1688 kwam voor John het einde. Op verzoek van een jonge vriend reisde hij naar Londen om daar te bemiddelen in een ruzie tussen een vader en een zoon. En tijdens die reis stroomde het van de regen. Doornat en koud kwam hij was inmiddels 60 jaar, in Londen aan. En daar heeft hij op 19 augustus nog gepreekt over Johannes 1 vers 13. Welke niet uit den bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Dat is de laatste preek van John. Aantekeningen zijn er nog van bewaard gebleven. Hij werd na die preek geveld door longontsteking en op 31 augustus 1688 gaat Bunyan door de Doodsjordaan, waar hij zo ontroerend over geschreven heeft in de Christenreis. En zijn laatste woorden waren: ik ga naar de Vader van onze Heer Jezus Christus, die mij zonder twijfel zal aannemen, omwille van zijn Zoon, zijn gezegende Zoon, hoewel ik een zondaar ben. En zo stierf hij, met zijn handen opgeheven, als een gebaar van overwinning. Dan enkele opmerkingen over het boek. Zoals gezegd, het is geschreven tijdens de eerste periode van zijn gevangenschap, tussen 1668 en 1671. Het slot heeft hij afgemaakt toen hij vrijgelaten werd, in 1672. Toch werd de Christenreis pas in 1678 gedrukt. Dus het heeft 6 jaar nog op de plank gelegen. En daar zijn verschillende redenen voor te noemen. De belangrijkste is dat Bunyan zich lang heeft afgevraagd of hij het wel mocht uitgeven. Het was immers een verzonnen verhaal. Een soort godsdienstige roman. En hij vraagt zich in zijn voorwoord af hoe Gods volk erop zou reageren. Uiteindelijk heeft opnieuw Dr. John Owen hem overgehaald om het boek toch te publiceren. En het boek sloeg direct aan. Al tijdens het leven van Bunyan beleefden het vele herdrukken. En na 10 jaar waren er 100.000 exemplaren al van gedrukt. Het boek wat hij schreef, dat bestaat uit 2 delen. Het eerste deel is dan de Christenreis. En het tweede deel de Christinnenreis. En ze horen ook bij elkaar in 1 boek. Omdat Bunyan daarmee juist wil aangeven dat de Christenreis geen modelbekering beschrijft. Hij wil geen systeem van de bekering maken. Hij wil niet een bepaalde dwingende norm opleggen. Hij wist bijvoorbeeld dat er een verschil was tussen de bekering van de stokbewaarder en die van Lydia, de purperverkoopster. En een dergelijk onderscheid kunnen wij aantreffen in de Christen- en de Christinnenreis. Zijn vrouw Christiana, zoals ze dan in de oorspronkelijke Engelse uitgave heet, die wordt liefelijker geleid dan Christen. Maar we moeten ook weer geen tegenstelling zien tussen Christen en Christiana. Beide die worden immers langs dezelfde weg geleid. Er is een patroon op te merken. Het patroon dat wij wel kunnen noemen ellende, verlossing en dankbaarheid. Ze komen langs dezelfde plaatsen. Maar de trap en de mate van kennis en van beleving, die verschilt. Met name de Christenreis, dus die we nu gaan lezen, die vertoont grote overeenkomsten met de bekering van Bunyan zelf. Hij beschrijft Christen als iemand die een pak op zijn rug draagt. Dat doet denken aan zijn aanbeeld en zijn gereedschap dat hij droeg op zijn rug als ketellapper. En we zullen het zien tijdens onze lezingen. De enge poort, de ijdelheidskermis, de poelmoedeloosheid. Het zijn allemaal beelden die hij heeft gezien. En Bunyan heeft dus duidelijk zijn eigen bekeringsweg als voorbeeld voor de christenreis gebruikt. Maar er mogen een trappenmate verschillen. Elke christen, ieder van Gods kinderen die genade mag kennen, die herkent zich toch ergens in de reis van deze christen. Het is boven de tijd verheven. Het is niet voor niets, zoals ik al zei, dat de christenreis na de Bijbel het meest gelezen boek ter wereld is. De volledige titel van het boek, die luidt als volgt, althans in het Nederlands. De christenreis uit deze wereld naar de toekomende. Voorgesteld onder de gelijkenis van een droom. Ik wil deze titel aan de hand van drie kernwoorden ietsje toelichten. Het is dus de christenreis, het gaat over de christen. In het Engels staat er dan de pilgrim. De titel in het Engels luidt The Pilgrim's Progress. Het gaat over een pelgrim die christen heet. En een pelgrim, dat is dus een vreemdeling die door een vreemd land trekt. We hebben met de dankdag geluisterd naar de woorden van Jacob die tegen de farao zei: de dagen der jaren mijner vreemdelingschappen zijn 130 jaar. Abraham, hij wordt ook getekend als iemand die vreemdeling was in het land der belofte. Op reis was naar een ander, dat is naar een beter vaderland. Het is een pelgrim, deze christen. De christenreis, zo heet hij dan in het Nederlands. In het Engels, the pilgrim's progress. Daar zit bijvoorbeeld ons woord progressief in. Dat wijst niet alleen op vooruitgang, maar het ook op voortgang. Het is niet alleen een voortgang van de ene plaats naar de andere plaats, een reis, maar er zit ook ontwikkeling in. En we zien in het leven van christen in geestelijk opzicht ontwikkeling, groei, opwas. In eerste instantie loopt christen, de pelgrim, nog met een pak op zijn rug. Een pak zonde. Dat raakt hij kwijt bij het kruis. Er zit dus voortgang in zijn kennis. Nog weer later zien we hem in een wapenrusting lopen. Opnieuw een teken van vooruitgang en voortgang. Al is het dan wel een vreemde vooruitgang, zo moeten we wel constateren. Want je zou kunnen zeggen dat christen op een bepaalde manier steeds weer terugkeert naar dezelfde plaatsen. Hij verlaat de stad Verderf. Maar we komen hem ook weer tegen in de ijdelheidskermis, die in de pelgrimsreis ook stadverderf wordt genoemd. Op een bepaalde manier valt hij ook weer terug, komt hij weer langs diezelfde plaats. We treffen hem aan in de poelmoedeloosheid. Daar wordt hij uitgeholpen door die stapstenen, die belofte van God. Maar later in het boek komen we hem tegen in de kerker van Reus Wanhoop. Hetzelfde beeld. Dus christen die struikelt ook steeds op dezelfde manieren. Hij loopt als het ware in een soort cirkel. Al zijn de namen dan anders, maar hij komt steeds weer op dezelfde plaatsen terug. En je zou met een verwijzing naar de catechismus kunnen zeggen dat er dus een herhaling is in het geestelijke leven van ellende, verlossing en dankbaarheid. Die als het ware spiraalvormig naar beneden toe functioneert. Je komt langs dezelfde plaats en telkens weer wordt het dieper beleefd. Voortgang en vooruitgang. Maar ja, die vooruitgang voor een ware christen is het vaak meer voor je gevoel een achteruitgang. Ik ellendig mens, zo moest Paulus, nadat hij vele jaren al had gepreekt en de Heer Jezus had leren kennen, constateren. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? De christenreis, en dan het derde punt, uit deze wereld naar de toekomende. Christenreis dus naar de hemelstad. Maar zijn reis naar de hemelstad is niet bepaald een vanzelfsprekende, want er zijn mensen die wel eens een stukje met hem meereizen, dezelfde weg gaan, maar nooit in die hemelstad aankomen. Vele medereizigers van Christen kennen dat leven niet. En telkens weer wordt er vanuit de christenreis dan de vraag gesteld aan die medereizigers, waar is de reis naartoe? En dat is ook de vraag die we elkaar kunnen stellen. Met die vraag in het achterhoofd het boek lezen, waar is onze reis naartoe? Onze reis door de tijd naar de eeuwigheid. En bijna op elke bladzijde van dit boek wordt dan gezegd dat die reis een tweeërlei weg kent, maar ook een tweeërlei eindbestemming, een tweeërlei reisdoel. De christenreis die kent niet alleen een vervolg, een tweede deel, de christinnenreis, maar ook een tegenhanger. The Life and Death of Mr. Batman. Meneer Slechtmens, vrij vertaald, of meneer Kwaad, zoals het onder ons meer bekend zou kunnen zijn. En ook in dat boek wordt er een reis beschreven, de reis van een onbekeerd mens, die ondanks de vele roepstemmen, ondanks de indrukken, toch onbekeerd blijft en ook zo sterft. En dat boek dat eindigt dan ook zeer aangrijpend, heel anders dan bij de christenreis. Als christen sterft, als hij de doodsjordaan doorgaat, heel opmerkelijk, het is toch een doorgeleid kind van God, zou je zeggen. Iemand die gerechtvaardigd is in de vierschaar en welke hoge typeringen wij wel aan hem zouden kunnen geven, maar als hij door de doodsjordaan moet, dan staat het water tot aan zijn lippen. En hij dreigt te verdrinken en hij is doodsbenauwd letterlijk. En hij wordt door hopenden dan overeind gehouden. Maar deze meneer Batman, meneer Kwaad, die sterft rustig en vredig. En dat, zo zegt Bunyan, tot slot van die geschiedenis, dat is het zekerste bewijs dat hij verhard was. Want zelfs de dood joeg hem geen schrik meer aan. Dan het boek zelf. En dan mogen we elkaar toch inderdaad zo wel aanspreken zoals Bunyan dat in dit boek toch ook wel bedoelt. Zoals de dominees vroeger nogal eens hun preek begonnen. Geliefde medereizigers naar de eeuwigheid. Dat zijn we immers. Reizigers naar de eeuwigheid. En elke keer weer komt uit de Bijbellezingen de vraag naar boven, waar is onze reis heen? En waar zullen wij straks die grote eeuwigheid gaan doorbrengen? Laten we met die vraag in ons achterhoofd onze overdenkingen over dit prachtige boek vol onderwijs gaan beginnen. En wat ik wil doen, dat is elke keer een stukje lezen en daar dan proberen iets over te zeggen. We beginnen dus aan het begin, ik weet niet of iedereen hetzelfde exemplaar heeft of een ander, maar in mijn exemplaar begint het dus op bladzij 139. Ik lees daar een stukje uit. Bladzij 139. Op mijn wandelingen door de woestijn van deze wereld kwam ik toevallig op een zekere plaats terecht waar een hol was. Ik legde me op die plek neer om te gaan slapen. Terwijl ik sliep, droomde ik een droom. Ik droomde en zie, ik zag een man op een zekere plaats staan, gekleed in lompen. Zijn gezicht was afgewend van zijn huis. Hij had een boek in zijn hand en droeg een zware last op zijn rug. Ik keek naar hem en zag hem het boek openen en daarin lezen. Tijdens het lezen kwamen er tranen in zijn ogen en beefde hij. Toen hij zich niet langer kon inhouden, barstte hij in een jammerklacht uit en zei: wat moet ik doen? Tot zover eventjes. Bunyan die leidt dus zijn christenreis in met deze woorden. Een man die op een plek woonde waar een hol was. En hij verwoordt dat in de vorm van een droom. En met dat hol, daar bedoelt Bunyan de gevangenis mee. Zo staat er ook in de kantlijn bij dit boek. Maar dominee Baars heeft erop gewezen in de kanttekening hieronder, in de toelichting, dat deze kanttekening pas in de derde druk van het boek erbij gezet is. Bunyan doelt op de tijd dat hij in de gevangenis zat. In een hol, zo zegt hij, tussen 1660 en 1672. In de gevangenschap schreef hij de christenreis. Vervolgens zegt hij: ik droomde. Hij heeft zijn verhaal dus ingekleed in een droom. Dat heeft hij om meerdere redenen gedaan. Eerst was het een wat tactische reden. Hij wilde het zichzelf niet nog moeilijker maken dan hij het al had. Daarom heeft hij bepaalde beelden wat ingekleed met voorbeelden. Een hol bijvoorbeeld. En als hij de situaties in Bedford bekritiseert, de stadsregering en de kermis, dan doet hij dat dus ook weer via deze droom. Door middel van dat droombeeld giet hij het in een verhaalvorm en is dus minder snel duidelijk dat hij Bedford bedoelde en de gevangenis waarin hij zat. Maar voornamelijk gebruikte Bunyan het beeld van de droom om daarmee zijn verhaal te styleren. Het was in die tijd ook een hele populaire stijl, de allegorie, de beeldtaal. Allerlei aspecten van het geestelijke leven beeldt hij uit in plaatsen, in personen, situaties. En in die christenreis laat Bunyan zien dat hij veel kennis heeft van de menselijke ziel, van het geestelijke leven en vooral veel kennis ook van de Bijbel. Want ja, Spurgeon die zei het al, prik in Bunyan of prik in de christenreis, een van die twee. En hij bloedt Bijbel. Je kunt het ook wel een soort van gelijkenis noemen, dit boek. Want Gods kind kan zich in deze christen herkennen. Hij kan zich ermee identificeren. Al, zoals ik al zei, kunnen trap en mate van de kennis dan wel verschillen. En welk beeld gebruikt Bunyan dan als eerste? Nou, hij beschrijft dus een man die woont in de stad Verderf. Hier noemt hij dat woord nog niet, dat komt pas in hoofdstuk 3. Een uitdrukking uit Jesaja 19. De stad van verwoesting, zo wordt een stad genoemd. Een man dus die vuile en gescheurde kleren aan heeft en met een afgewend gezicht van zijn eigen huis staat. Hij heeft een boek in zijn hand en hij draagt een zware last op zijn rug. En terwijl hij in dat boek leest, begint hij te huilen. Tranen vallen op het boek en hij roept steeds maar uit: wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Nou, dat is heel schriftuurlijk van Bunyan om zo de pelgrimsreis te beginnen. Om de mens dus neer te zetten als een kind van Adam. Niet een kind van Abraham, een verbondskind, maar van Adam. De mens als zondaar. De schrift begint immers niet bij Johannes 3, die overbekende tekst, al zo lief heeft God de wereld gehad. De schrift begint ook niet bij Genesis 17, het verbond dat de Heer met Abraham oprichtte. Het begint in het geestelijke leven ook niet met Christus, niet met het verbond of het leven van een kind van God. Nee, de schrift begint in Genesis 1, ter voorbereiding ook op Genesis 3. Om daarmee de schuld van de verlorenheid en de verdorvenheid bij de mens neer te leggen. En zo maken we dus kennis met een man die later christen genoemd wordt. En wat opvalt is dat deze man gekleed gaat in lompen, vuile gescheurde kleren. Dat wijst niet op maatschappelijke armoede, maar op een geestelijke armoede, want Bunyan die wijst in de kanttekening op Jesaja 64. Wij allen zijn als een onreine en onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Een geestelijke, onreine, vuile zondaar. Het tweede dat opvalt, dat is dat hij met zijn gezicht afgewend was van zijn huis, zo staat er. Dat betekent niet dat hij een afkeer had van zijn huis. Dat blijkt wel als hij straks zijn vrouw en kinderen gaat aanspreken. Maar het betekent dat hij vervreemd raakt van zijn huisgezin. Hij ziet dat het leven in de stad en ook in zijn huisgezin niet goed is. Dat ze wonen in de stad verderven, dat God die stad, dat die stad gaat verbrand worden. En als zijn gezin dan niet mee wil, dan voelt hij zich een vreemdeling in zijn huis. Vandaar dat hij met zijn gezicht staat afgewend van het huis. Het derde wat opvalt is dat hij een zware last draagt. De tekstverwijzing naar Psalm 38 wijst aan dat het de last is van de zonde, zoals we dat gezongen hebben. De zonde is als een zwaar gewicht dat drukt op zijn schouders. En die last, zo blijkt ook, die kan de mens zelf niet afwerpen. En die wordt gaandeweg ook steeds zwaarder. Naarmate de reis vordert, schuld wordt met schuld vermeerderd. En zonde gaat steeds meer pijn doen. Het is duidelijk, deze man is een overtuigde zondaar. Hij heeft een diep besef van zijn geestelijke schuld en armoede voor God. Hoe is hij daarachter gekomen? Bunyan zegt, hij had een boek in zijn hand. En hij leest in dat boek. En terwijl hij leest, ontwaakt hij. En wordt hij onrustig. Hij wordt ontwekt aan zijn zonde en aan zijn schuld. Het overtuigt hem ervan dat hij een verloren zondaar is. En Bunyan die heeft er als tekstverwijzing Habakkuk 2 vers 2 bijgezet. Misschien hebt u het gezien en de verklaring staat hier ook al bij. Professor Baars heeft er ook op gewezen. Maar als je Habakkuk 2 vers 2 leest, dan word je daar niet echt direct wijzer van. Want Habakkuk, in onze vertaling staat daar: toen antwoordde mij de Heere en zeide, schrijf het gezicht en stel het duidelijk op tafelen, opdat daarin lezen die voorbij loopt. Die voorbij loopt. Wat heeft dat te maken met de onrust van deze man? Nou, voor het antwoord moeten we dan in de King James zijn. De Bijbel, de King James vertaling. Die Bunyan dus heeft gebruikt. En daarin lezen we bij Habakkuk 2. Schrijf het gezicht. Stel het duidelijk op tafelen, opdat degene die het leest zal wegrennen. Wie in de Bijbel leest, zo zegt Bunyan met dit beeld, moet wegrennen, moet wegvluchten. Wegvluchten vanuit die stad verderf. En dat is een van de belangrijkste beelden ook uit de christenreis. Want dit boek waarin hij dus leest, dat blijft christen heel zijn reis vergezellen. En hij blijft erin lezen. Een ware christen leest in de Bijbel. Dat is de lamp voor zijn voet en het licht op zijn pad. De geest trekt een zondaar als het ware door de schrift heen. Hij komt zijn naam erin tegen. Hij ziet zijn toestand erin beschreven. Zijn zonde, zijn schuld, zijn vonnis. Daar wordt zijn doodstaat in verklaard. Dat woord dat jaagt hem op. Vliet de toekomende toren. Het maakt hem onrustig, ongelukkig, dorstig. Gelijk een hert dat schreeuwt naar de waterstromen. Wegvluchten. Dat moet hij doen, maar waar naartoe? En dat is de vraag die dan bij christen opkomt. Waar moet ik naartoe? Wat moet ik doen? Christen weet het niet. En wat doet hij dan? Hij gaat terug naar huis. En daar lees je het dan verder op bladzijde 140. En dus dat laatste woord wat hij sprak, dat is: wat moet ik doen? En dan staat er, in deze gemoedstoestand ging hij naar zijn huis en bedwong zichzelf zo lang als hij kon, omdat zijn vrouw en kinderen niet zouden merken wat hem kwelde. Lang kon hij echter niet zwijgen, omdat zijn moeite voortdurend toenam. Daarom biechtte hij ten slotte aan zijn vrouw en kinderen op wat in zijn hart leefde. Hij begon als volgt. Mijn lieve vrouw, zei hij, en jullie, kinderen, van wie ik zielsveel houd, ik, jullie man en vader, ben in mijzelf verloren vanwege deze last die zwaar op mij drukt. Bovendien is mij voor waar verteld dat deze stad van ons door vuur uit de hemel verbrand zal worden. In deze verschrikkelijke ramp zullen ik zelf en jij, mijn vrouw en jullie, mijn lieve kinderen, ellendig omkomen, tenzij er een weg te vinden is om te ontkomen, waardoor we gered kunnen worden. Maar die weg zie ik nog niet. Toen ze dit hoorden, staren zijn familieleden hem heel verbijsterd aan. Niet dat zij geloofden dat wat hij tot hen zei waar was, maar omdat zij dachten dat een vorm van krankzinnigheid zijn geest in zijn greep had gekregen. Nu liep het tegen de avond en ze hoopten dat zijn hoofd door de slaap weer tot rust zou komen. En dus brachten zij hem haastig naar bed. Maar de nacht was voor hem even moeilijk als de dag. Daarom bracht hij de nacht door met zuchten en tranen in plaats van met slapen. Toen de morgen was aangebroken, wilden ze weten hoe het met hem ging. Hij zei hun, het gaat steeds slechter, steeds slechter. Hij begon hen opnieuw aan te spreken, maar zij verzetten zich daartegen, waardoor hun hart zich begon te verharden. Ook dachten zij zijn somberheid te kunnen verjagen door hem ruw en nors te behandelen. Nu eens lachten ze hem uit, dan scholden ze hem uit, of schonken totaal geen aandacht aan hem. Hierom begon hij zich steeds meer in zijn eigen kamer terug te trekken om voor hen te bidden, hem te beklagen en ook zijn eigen ellende te betreuren. Hij ging ook vaak alleen in het open veld wandelen, soms om te lezen, soms om te bidden. En zo bracht hij enkele dagen zijn tijd door. Tot hier toe eventjes. Nou, thuisgekomen probeert hij dus zijn onrust te verbergen, maar net zo min als het de verloren zoon lukte, lukt het ook Christen niet om zijn overtuigingen te onderdrukken. Want een christen, een ontdekte zondaar, die moet spreken. Als je voor jezelf je ellende ziet, het ongeluk ziet waarin je leeft, als je voor jezelf het verderf hebt ontdekt waar je naartoe op reis bent, dan zie je het ook voor de meest naaste mensen. Je vrouw, je kinderen als je ze mag hebben, je man, leerlingen, wie het ook is in je omgeving. Maar die krijg je toch op je hart gebonden. Zo lezen we het ook bij deze christen. Hij bekommert zich niet alleen om zijn eigen ziel, maar ook om de ziel van zijn naaste. En zijn gezin reageert dan vol onbegrip, zo hebben we gelezen. Ze zijn verbaasd en ze denken dat hij krankzinnig geworden is. Ze hopen dat het door de slaap overgaat, maar het wordt steeds erger. Ze worden steeds vijandiger, ze bespotten hem enzovoorts en uit pure ellende vlucht hij dan maar naar buiten en gaat daar lezen en bidden. Een zoekende pelgrim, want hij weet niet waar hij het zoeken moet. En wat is dat toch een wonderlijk iets, hè? Zeker als wij onder het woord zijn opgevoed en opgegroeid. En je kunt verstandelijk misschien de Bijbel kennen, de geschiedenissen, psalmen, profeten, evangeliën. Je kan zelfs onder Gods volk hebben gezeten, de prediking opluisteren zoals dat dan genoemd wordt, de gangen van Gods kerk onder woorden kunnen brengen, maar als de Heer overtuigend in je hart gaat werken, dan zeg je toch ook met die vrome Paulus, Saulus van Tarsen, Heere, wie zijt gij? En wat wilt gij dat ik doen zal? Dan weet je het niet meer. Dan heb je geen antwoord op de vraag, mijn zielen, doorziet ge uw lot. Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Je weet dat je bekeerd moet worden, maar hoe moet je bekeerd worden? Dat zijn zo van die ontdekkingen en van die overpeinzingen die niet vreemd zijn voor iemand die dit leven mag kennen. En dan wordt het nood in je leven en je probeert het misschien te verbergen, hoe dat je er zelf over denkt. Je wilt toch ook niet dat andere mensen te goed van je denken? Dat mensen tegen je zeggen, met jou komt het wel goed. Want dit zijn toch wel hele bijzondere dingen die je ervaart. Dat kan een mens toch niet uit zichzelf hebben. Dat wil je helemaal niet horen. De zonde wordt zonde. De schuld wordt schuld. En het oordeel wordt oordeel. En zo zoekt een mens. En zo bidt een mens. En zo vraagt een mens. Maar hij komt er niet uit. Christen die trekt zich terug. Hij gaat in de binnenkamer om te bidden. En hij blijft maar vragen, wat moet ik doen om zalig te worden? Ja, ik kijk even naar de klok. Ik ga maar verder bij hoofdstuk 2. Want ik wil toch ook die ontmoeting met evangelist nog even met jullie doornemen. Bladzij 141, ontmoeting met evangelist. Nu zag ik hem eens door de velden buiten de stad wandelen, terwijl hij zoals gewoonlijk in zijn boek las. En innerlijk erg benauwd was. En al lezend barstte hij uit in de klacht, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde. Zoals hij dat ook vroeger al gedaan had. Ik zag ook dat hij nu eens deze dan weer die kant op keek, alsof hij weg wilde rennen. Toch bleef hij stilstaan, omdat ik merkte dat hij niet wist welke weg hij moest inslaan. Verder zag ik dat een man met de naam Evangelist naar hem toe kwam en hem vroeg, waarom huil je zo? Hij antwoordde, meneer, ik merk door het boek dat ik hier in mijn handen heb dat ik veroordeeld ben om te sterven en daarna voor het gericht moet verschijnen. En ik zie in dat ik tot het eerste niet bereid ben en tot het tweede niet in staat ben. Hierop zei Evangelist, waarom ben je niet bereid te sterven? Aangezien dit leven met zoveel ellende en kwaad gepaard gaat. De man antwoordde, omdat ik vrees dat deze last die ik op mijn rug draag mij dieper zal doen zinken dan het graf en ik in Tofet zal storten. En meneer, als ik ongeschikt ben om naar de gevangenis te gaan, ben ik zeker niet geschikt om voor het gericht te verschijnen en daarna de terechtstelling te ondergaan. De gedachte aan deze dingen maakt dat ik in tranen uitbarst. Wel, zei Evangelist, als dit je toestand is, waarom sta je dan stil? Hij antwoordde, omdat ik niet weet waar ik heen moet gaan. Hierop gaf Evangelist hem een perkamenten rol waarop geschreven stond, vliet van de toekomende toren. Vervolgens las de man dit, keek Evangelist vol bekommering aan en zei, waarheen moet ik vluchten? Toen wees Evangelist met zijn vinger over een zeer uitgestrekt veld en zei, zie je die enge poort, daar ginds? Nee, zei de man. De ander zei toen, zie je dan daar ginds dat licht schijnen? Ik denk van wel, antwoordde de man. Toen zei Evangelist, hou dat licht in het oog en ga daar rechtstreeks op af, dan zul je de poort zien. En wanneer je daarop klopt, zal je verteld worden wat je moet doen. Christen ontmoet evangelist. Dat is een verkondiger van het evangelie. En Bunyan heeft hier gedacht aan zijn eigen predikant, die ik al genoemd heb, dominee John Gifford van Bedford, die voor hem tot een grote zegen is geweest. Net zoals Filippus tot grote zegen voor de kamerling is geweest. Want God heeft de arbeid van de dienaren gezegend. God heeft het behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. En evangelist die vraagt dus aan Christen waarom hij zo weent. En we hebben het antwoord gelezen. Heel typerend. Ik moet sterven. En ik kan niet sterven. Ik ben niet geschikt om voor het gericht te verschijnen. En evangelist die zegt dan, en ik zeg het even met mijn eigen woorden, hoe bedoel je dat je niet wil sterven? Dat hoort toch bij het leven? En Christen antwoordt dan, vol bekommering. Ik ben bang dat ik door de last die ik op mijn rug draag dieper zal vallen dan het graf in Tofet. En Tofet, Bunyan heeft daar de tekst bijgezet uit Jesaja 30, vers 33. Dat is een plaats buiten Jeruzalem waar het vuil verbrand werd en waar in de tijd van opwekking de afgoden ook verbrand werden. Het is een beeld van de hel, van het eeuwig vuur. En daar was Christen zo bang voor. En dat laat ons zien dat Bunyan een man was die het bestaan van de hel niet ontkende. Het is nu weer een beetje het nieuws door een boek van professor Huygen, waarover veel te zeggen zou zijn, ik ga dat nu niet doen. Maar Bunyan die zwakt de realiteit van de hel niet af. Hij gebruikt er ook geen andere woorden voor dan dat de schrift dat doet. Hij heeft het over een poel die daar brandt van vuur en van zilver. Een onuitblusselijk vuur. En Bunyan kende in zijn ziel ook iets van die brandende toren van God. En Gods volk leert ook in meerdere of mindere mate iets van kennen wat Christen hier verwoordt. Een evangelist vraagt dan en hij luistert. Hij legt niet meteen de handen op. Hij wijst ook niet direct op de redding. Want hij wil de breuk ook niet op het licht helen. Hij vraagt door. Naar het diepste nood. Net zoals de Heer Jezus dat nogal eens doet. Wat wilt gij dat ik u doen zal? En dan als dat helder is, als Bunyan, als Christen daar een antwoord op heeft gegeven, dan geeft evangelist hem een stukje perkament. Met erop de tekst, vliet van de toekomende toren. Christen moet dus uit de stad verderf vluchten. Net als Lot uit Sodom moest vluchten. Een mens moet vluchten. Zo is de boodschap van Johannes de Doper. En ook van de Heer Jezus Christus zelf. En dat moeten we niet letterlijk opvatten natuurlijk, maar geestelijk. Zoals ons doopformulier zegt. De wereld verlaten. Onze oude natuur doden. In een nieuw en godzalig leven wandelen. Breken met de zonde. En evangelist zegt, als je dat nou weet. Dat die stad waarin je woont verdorven wordt, verbrand wordt. Waarom blijf je dan staan? Waarom vlucht je dan niet? En daar raakte hij de grootste nood van deze man. Want hij weet niet waarheen hij moet vluchten. Waar moet ik naartoe, zo zegt hij. Nou, zegt de evangelist, naar dat poortje daar. Zie je die enge poort niet? Nee, zegt Christen. Zie je daar dan ook niet dat lichtje in de verte? En heel aarzelend klinkt dan het antwoord, ik geloof van wel. Nou, klop daar dan aan en dan zal u gezegd worden wat u moet doen. Er is wel kritiek gekomen op dit advies van Christen, van evangelist aan Christen. Onder andere door die grote prins der predikers, Spurgeon. En hij zegt ergens in een preek, evangelist had die arme Christen direct op Christus moeten wijzen. Hij stuurt hem eerst een groot veld over, naar een licht, een poortje. Maar hij had hem op het kruis moeten wijzen, want dat deed Paulus toch ook bij de stokbewaarder toen die vroeg, wat moet ik doen om zalig te worden? Geloven in Jezus Christus en gij zult zalig worden. Maar die kritiek van Spurgeon en ook van anderen, die doet Bunyan eigenlijk geen recht, want als er één was die Christus gepredikt heeft, dan is het Bunyan geweest. We kennen misschien hopelijk allemaal wel dat prachtige boek Komen tot Jezus Christus, ook door professor Baars lang geleden alweer vertaald. De criticasters die zagen niet dat Bunyan, evangelist, hier laat afdalen tot de kennis van Christen, tot het bevattingsvermogen van deze man. Als evangelist had gezegd, zie op het kruis, zie op Christus, geloof in de Heer Jezus Christus, dan had Christen gezegd, maar waar is dat dan? Ik zie het niet. Hij was verborgen voor het geestelijk oog van deze ontwaakte zondaar. En dan daalt evangelist iets lager af. Zie je dan dat kleine poortje daar? Nog kan die man het niet zien. En we zullen later wel ontdekken wat dan die enge poort is. Maar dan daalt evangelist nog lager af. Zie je dan dat lichtje? Ik geloof het wel. Dus wat evangelist, wat Bunyan hier doet, dat is dat hij evangelist, de prediker, laat afdalen naar het geestelijke inzicht van Christen. En dat is ook een heel Bijbels beeld wat we hier dan zien. Als de schrift ons wijst op Christus als de enige naam onder de hemel gegeven tot zaligheid, dan laat de schrift op allerlei bladzijden zien dat er ook aan de kennis van de Heer Jezus Christus een weg vooraf gaat. Als mensen hem willen volgen, dan zegt de Heer Jezus zelf, die verloochenen zichzelf. En hij zegt, strijd om in te gaan. Voordat een ontwaakte zondaar de ogen krijgt om te zien op Christus, een oog buiten zich kan slaan op die middelaar, op de borg, dan zien we dat daar in het algemeen een weg aan vooraf gaat. Voor de een is dat soms een lange weg, voor de ander soms heel kort, denk maar aan de moordenaar aan het kruis. Maar het is toch een weg van verloochening, van strijden, van sterven, van afsterven aan jezelf. En nu moeten we duidelijk zijn, en dat is binnen ook altijd geweest, het gaat in het geestelijke leven om de kennis van Christus. Daar moet het naartoe. Wij moeten Christus leren kennen. Maar er is dus die weg aan verbonden, die hier dan Bunyan vanuit de beleving, vanuit het bevattingsvermogen van deze ontwaakte mens beschrijft. Maar iedere christen kent in meer of mindere mate toch ook zo'n soort toeleidende weg. De weg van het zondaar worden voor God. In de Bijbel treffen we ze zo vaak aan. Mensen die door schuldbesef getroffen en verslagen worden. Maar niet direct een heldere bevatting hebben van wie Christus is. Dan hoef je alleen maar bij de discipelen te kijken wat een weg dat die afgelegd hebben. Hoe de Heer hen steeds heeft moeten onderwijzen. En zelfs na 3 jaar onderwijs nog moet klagen, o gij onverstandigen en tragen van hart. Om te geloven al wat de schriften hebben verkondigd. Wat Christen dus hier beleeft en wat Bunyan hier beschrijft, dat is dus een ontwaakte zondaar die in de nacht van zijn ellende alleen een klein lichtje in de verte ziet. Dat hem verkondigt dat er nog doen aan is. Veel meer is het nog niet. Het is eigenlijk al heel wat als een mens dat mag geloven. Als je in de nacht van je zonde en van je schuld, van je onmogelijkheid en van je verlorenheid gaat verstaan, er is nog doen aan. Er is een mogelijkheid van zalig worden. Daar wordt door Bunyan hier op gewezen. Daar moet het naartoe. En als dat besef in ons hart leeft, verloren te zijn, maar toch ook iets van dat lichtje te zien, hè, dat de Heer toch ook dan wel eens zo'n zoekende zondaar, zo'n zoekende pelgrim, wel eens bemoedigt, een toeknikje geeft, een lichtstraaltje in het hart vanuit zijn woord, hè, deze boekrol of dit perkamentenstukje wat hij meekrijgt, maar daarin de tekst verliet toe komen het horen, dat is niet alleen een appel, maar het bevat ook een soort belofte. Hem wordt gewezen niet alleen dat hij ergens vandaan moet vluchten, maar ook waar hij naartoe moet vluchten, in die richting. En de vraag is, hoeveel en wat herkennen wij nu tot hiertoe? Daarmee wil ik dan deze eerste lezing afsluiten. Kennen wij iets van dat ontwaken van deze man? Van dat zuchten, van die levensvraag. Mijn zielen, doorziet ge uw lot, hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Hoor naar de stem van het evangelie. Richt u op dat lichtje, dat toch het woord van God ook is. Een lamp voor de voet, een licht op het pad. Daarin wordt u gezegd wat u doen moet. Kruip dat woord door, zo zou Bunyan kunnen zeggen. Herkauw dat woord, zoekt en gij zult vinden. Bid en u zal gegeven worden. Vliet de toekomende toren. Want er is nog een mogelijkheid. De stad is nog niet verbrand. U leeft nog. Zo mag er tegen zo'n zoekende pelgrim gezegd worden. Er is nog een plaats waarheen je kunt vluchten. Zoek het in het woord met de bede. Hoed mijn ziel. Red ze uit noden. Wees mij toch genadig, Heer. Willen we dat samen ook gaan zingen uit Psalm 25. Het 10e vers. hoed mijn ziel, red ze uit noden. Dan weet ik eigenlijk niet of het gewoond is dat er gecollecteerd wordt met de Bijbellezingen. Niet? Nee? Oké. Okay. 25 vers 10 en daarna dan heb u gelegenheid om vragen te stellen. Mag ik uitnodigen om de eerste vraag te stellen? Even een drempeltje natuurlijk waar we overheen moeten. Ja, Arjan Pronk. Ja. Ja. De vraag is, vanuit de christenreis krijg je beeld toch min of meer aangereikt, hè, dat de motivatie om de stad of om op reis te gaan, dat die stad verbrand gaat worden. Hè, dus voor de toren van God of voor het oordeel wegvluchten. Hè? Terwijl ja, het in het geestelijke leven toch niet moet te doen zijn om het ontvluchten van de hel of naar de hemel te gaan, maar het moet ons toch te doen zijn om God. Vat ik het zo een beetje goed samen? Ja, nou, in principe is dat natuurlijk ook zo. Hè? Daar zal het in het geestelijke leven ook inderdaad wel naartoe gaan. Hè? Maar je ziet toch in het algemeen, ook in de bekering in de schrift, in wat er in de psalmen verwoord wordt, dat ja, er toch wel veel overeenkomsten zijn met wat Bunyan hier schrijft en bijvoorbeeld wat psalm 116 ons leert. Hè. Ik lag gekneld in de banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. De oproep van Johannes de Doper. Verliet de toekomende toren. Dus het is ook vaak in de schrift toch wel een motief. Hè? Zoals de moordenaar aan het kruis. Hè? Wij toch rechtvaardig. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Kennis aan dat oordeel. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En dan wendt hij zich tot Christus. Dus het is de meest gewone weg. Zo wordt ook door de oude schrijvers en ook door de Puritijnen meestal wel gezegd. Hè, dat er toch ook vaak een weg aan vooraf gaat van overtuiging. Overtuiging van zonde en van schuld. Hè. Dat is ook wat Paulus natuurlijk ook in de Romeinenbrief duidelijk maakt. In de Galatenbrief. Als de wet er niet zou zijn, dan zou ik niet weten dat begeren zonde was. Hè. De wet is gekomen en ik ben gestorven. En zo'n stervende mens, die gaat zoeken naar het leven, buiten zichzelf. Dat is de meest gewone weg. Maar iemand als Guthrie bijvoorbeeld heeft geschreven dat er ook, behalve een wettische bekering, toch ook meer een evangelische bekering zou zijn. Hè, dat mensen toch wat liefelijker geleid worden. Nou, daarom heeft Bunyan ook dat tweede deel geschreven, de Christinnenreis, hè, waarin de gangen toch vaak wat liefelijker zijn. Al moeten we dat ook niet tot een tegenstelling maken, want ook Christiana weet van haar zonde en van haar schuld. En ook zij komt langs diezelfde punten waar ook Christen langs is gegaan. Maar heel vaak is toch het beeld van de schrift, wat ook in ons dagelijkse leven natuurlijk ook een logische orde is, wat de Heer Jezus ook zegt, hè, wie gezond zijn, die hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. En tot die tijd, en nogmaals, dat is de meest gewone weg, als we niet ontdekt worden aan onze schuld, als we niet op enige mate beseffen dat we verloren zijn, dat we op reis zijn naar het verderf, dan zal een mens niet gaan zoeken. Een mens die niet overtuigd is van zijn ziekte, die heeft de dokter niet nodig. Dat is de logische orde die wij ook in de catechismus aantreffen. Ellende, de verlossing, de dankbaarheid. Maar bij de een verloopt dat dan toch weer wat liefelijker dan bij de ander. Maar elk van Gods kinderen zal toch die dingen herkennen. Hè? Van zonde en schuld. En hoe word ik daar nou van verlost? Is er nog een middel waardoor ik die welverdiende straf kan ontgaan, waardoor ik tot genade kan komen? Waarin de verdere voortgang, dan zal een mens inderdaad leren waar het nu werkelijk om te doen is. Hè? En dat je niet naar de hemel wil om de hel te ontvlieden, maar om daar die God te mogen ontmoeten die vanwege zijn grote liefde zijn zoon aan je hart geopenbaard heeft. Dan gaat het je niet meer om die dingen waar het in dat ontwaakte leven eigenlijk om gaat, maar om wie God zelf is. Dat hij het zo waard is om gediend te worden en om bij hem te zijn. Nog een vraag.
Ik had nog wel een vraag over de eerste zin.
Ja?
Op mijn wandeling door het beschrijf van deze wereld kom ik toevallig op een zekere plaats. Toevallig is een woord wat ik, best wel een dubieuze lading is, zal ik maar zeggen. En ik kan me niet voorstellen dat de beste baas bepaalde details over het woord kunnen hebben. Dus ik weet niet of ik daar mee op hetzelfde vraag.
Nou ja, de accuratie van professor Baars kennende zal dit ook in de oorspronkelijke tekst zo gestaan hebben. Waarmee Bunyan en ook Baars natuurlijk niet heeft willen zeggen dat ons leven door het lot of door toeval geregeerd wordt. Je zou kunnen zeggen, het viel hem toe. Hè? Het viel hem toe dat hij daar op die plek terecht kwam. In die zin dat hij daar naartoe geleid werd. Dus geen toeval in de zin zoals de wereld of zoals de fatalisten dat beschrijven. Maar in die zin dat wat wij dan zeggen, het was onbedoeld. En dan als je naar boven kijkt, het viel mij toe. Hè, de Heer heeft mij daar op die plaats gebracht. Zo? Ja. Scherpe lezer of luisteraar. Hè?
Ja, bij de val staat ze dan. Bij
de val ook niet. Voer mijn tocht naar één plaats.
Ja, nou ja. Een van de redenen waarom dominee Baas opnieuw heeft vertaald, dat is omdat heel veel vertalingen niet heel accuraat zijn. Dus als hij dit zo heeft neergeschreven, dan ga ik er blindelings vanuit dat het er ook bij Bunyan staat. Zoveel krediet heb ik wel voor hem. Hij zet er niet zomaar een woordje bij. Andere vraag nog.
Waar ik wel heel erg benieuwd naar ben, is dat als Bunyan dus wegvlucht uit de stad, hij is ook gewoon een vader van een gezin.
Ja.
En dat is nu een heel groot droom of zo.
Ja.
Maar in mijn ogen, hoe ga je dat dan realistisch maken? Want je staat wel gewoon in het hele leven.
Ja. De vraag is, hoe moet je dat nou zien dat Christen bij zijn gezin vandaan vlucht? Hè, terwijl hij toch ook vader blijft en echtgenoot. En nou ja, hij is bewogen. Je kan toch niet zomaar je gezin in de steek laten? Nou, dat is dan in feite wel een beetje het manco van een allegorie natuurlijk. Bunyan heeft niet bedoeld dat je heel letterlijk moet wegvluchten door in een klooster te gaan leven of iets dergelijks. Het is een beeldspraak waarin hij alleen maar wil aangeven dat je de wereld moet verlaten. Niet letterlijk, als de doopformulier zegt we moeten de wereld verlaten, dan betekent het niet dat je waar dan ook naartoe moet. Maar wel dat je innerlijk moet breken met de wereld, innerlijk moet breken met het zondige leven wat zijn vrouw en kinderen en ook hij zelf leidde in die stad. Dus hij bleef wel in werkelijkheid bij zijn vrouw en kinderen. Maar het is meer de allegorie, de beeldspraak, waarmee hij wil duidelijk maken van innerlijk was er een kloof ontstaan. Kon hij niet meer met hen leven, kon hij niet meer met hen mee naar de bioscoop of wat het ook is wat hij deed. Daar kwam een breuk. Ja, maar een terechte vraag, want die vragen die zijn inderdaad gesteld. Ook, en daarom heeft hij ook die Christinnenreis dus geschreven. Hè, om daarmee aan te geven van ook zij zijn uiteindelijk op aandringen. Hè, en ook als het getuigenis van Christen zelf bewogen om op reis te gaan. Dus ja, al is het dan wat later, maar ze zijn wel met hem mee op reis gegaan. Ja. Ja.
Om op de vraag van Orion terug te komen, dat je kennis krijgt aan het gebed. Er wordt ook al gezegd dat ze in het hart verwerken dat je Gods kennis krijgt en zelf kennis. Hoe moeilijk kan je dat wat concreter uitleggen hoe dat dan gaat?
Als de Heer in je hart gaat werken dat je Gods kennis krijgt en zelfkennis.
Ja. Ja. En dat heeft Orion zegt omdat het heeft in wezen natuurlijk mee te maken.
Zeker, ja. Ja, nou dat is door het lezen in dat boek, hè, in de Bijbel. De Heer die gebruikt daar zo'n woord voor, hè, om te openbaren wie hij is. Hè, in zijn majesteit, in zijn heiligheid, in zijn rechtvaardigheid. Hè, de Heer die door middel van de prediking maakt hij duidelijk hè, dat zo'n mens voor hem niet kan bestaan. Hè. Dat is ook de taak van de prediker om inderdaad God te prediken wie God is. In de deugden, hè, zoals hij die in zijn woord openbaart. God is een licht, zo zegt bijvoorbeeld 1 Johannes. Er is gans geen duisternis in hem. Daar wordt God geschilderd. Hè, en in de prediking moet dat dus ook gebeuren. Hè. Wie God is in zijn majesteit, is een alwetendheid, is een alomtegenwoordigheid. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Niet alleen onze schepper, maar ook onze rechter. Nou ja, al die dingen die er over de Heere gezegd kunnen en moeten worden, die moeten in de prediking ook vanuit de tekst natuurlijk aan de orde komen. En als de Heere dan ja, door zijn Heilige Geest die overtuiging ook in het hart gaat werken, dan komt daar als het ware automatisch de zelfkennis. Hè? Want ja, als God een licht is en dat licht ook gaat verspreiden in mijn leven, dan zie ik dat ik duisternis ben. Hè. Juist daar waar ik kennis krijg aan God, dan zie ik dat ik die God niet kan ontmoeten. Dat zie je bij Bunyan ook. Hè. De stad verderf, het beeld van zijn leven. Hè. Hij moet sterven, maar hij kan niet sterven. Hier wordt dan niet zozeer God genoemd, hè, maar dat is natuurlijk wel de bedoeling dat dat op zo'n manier wordt bedoeld. Hij kan God niet ontmoeten. Hij moet sterven, maar hij kan niet sterven. En dat is iets wel wat bij de Puritein ook wel noemde, het voorbereidende werk, hè, de overtuigingen die voorafgaan aan de kennis van Christus daar. Kennis van God, kennis van zichzelf. Hè. Wie ben ik voor God? Dus dat heeft er alles mee te maken. Hè, maar dan ook niet alleen in zijn rechtvaardigheid en heiligheid, maar ook in zijn barmhartigheid, hè, vandaar dat lichtje. Er is doen aan bij God. Dus ook in dat opzicht met twee woorden spreken. Hè? Niet alleen de rechtvaardigheid van God, maar ook de barmhartigheid van God. En dat is in het begin van het geestelijke leven natuurlijk nog allemaal vrij vaag of diffuus. Hè? Dat, er is geen kennis van de drie-eenheid bijvoorbeeld. Het is alleen God en ik. Hè? Komt en laat ons samen rechten. Dus dat is iets van die beleving, ik kan voor hem niet bestaan. Het is eigenlijk, ja, we hebben gezondigd tegen God. Onbekende God, in zekere opzicht. Hè. Dat je in geestelijk opzicht dat nog niet kan onderscheiden. Wat nu het onderscheid tussen de eerste, de tweede en de derde persoon bijvoorbeeld. Het is God die een licht is en ik ben duisternis. Ja. Er zou nog veel meer over gezegd kunnen worden, maar hè, dat zijn zo'n beetje de dingen die wel in dezelfde lijn liggen. Nog meer.
Als ben je al gaat geloven dat hij verloren gaat, is dat al het begin van een paar zaken?
Ja. Als Bunyan hier Christen beschrijft, dat hij zegt, ik ben verloren, hè, en wat moet ik doen om zalig te worden, is dat al het begin van een waar zaligmakend geloof. Je kunt ook het anders verwoorden. Hè? De vraag wordt wel eens gesteld, de levendmaking of de wedergeboorte. Waar begint dat bij Bunyan in de christenreis? Zaligmakend geloof. Hè? De Puritijnen en ook Bunyan zelf is daar wel voorzichtig mee om daar al te grote woorden over te spreken. De zaligmakende geloofsoefeningen zijn gericht op Christus zelf. En vandaar dat de grote vraag in de christenreis niet is, ben je de stad verderf uitgegaan, maar ben je door de enge poort gegaan. Dat is eigenlijk wat steeds weer terugkomt. Want er zijn natuurlijk ook meer mensen die de stad verderf op een bepaalde manier hebben verlaten. Hè, en een stukje met de pelgrim meereizen, maar over de muur zijn geklommen bijvoorbeeld. Dus de Puritijnen in het algemeen, die zagen dat er aan de zaligmakende oefeningen van het geloof ook overtuigingen vooraf gingen. Werkingen, algemene werkingen van de Heilige Geest. Hè, en dan kan het ook nog allerlei kanten op. Hè. Er zijn meer mensen geweest in de schrift die hebben gezegd, ik heb gezondigd. Spurgeon heeft het ook in een of andere preek ook een keer gezegd. Hè, op eenvolging van, het staat meen ik 6 of 8 keer in de Bijbel, ik heb gezondigd. En het is maar 2 keer dat het in waarheid en oprechtheid wordt gezegd. Hè, door de verloren zoon en door David. En de andere, de farao, die zegt, ik heb gezondigd. Judas zegt, ik heb gezondigd. Agab zegt, ik heb gezondigd. En zo zijn er nog meer te noemen, Saul. Dus die overtuiging zegt nog niet alles. En we moeten het boek van Bunyan ook niet zien als een dogmatische beschrijving van de heilsorde bijvoorbeeld. Het is meer een praktische, een bevindelijke, vanuit de mens beleefde ervaring van een mens die dan inderdaad wel naar Sion geleid wordt, maar die in het begin geen zicht heeft of de Heere nu zaligmakend in hem bezig is. Kijk, bij God vandaan, daar liggen de dingen anders, hè, maar die zijn voor ons verborgen. Want als je bij God vandaan gaat bedenken, ja, dan kom je natuurlijk allereerst al in de eeuwigheid, hè, waar hij een volk tot het eeuwige leven verkoren heeft. Nou, daar weet dat volk niks van. Als hij in die mens het leven gaat verwekken. Waar begint dat? De Heer Jezus zegt zelf in Johannes 3, het is net als de wind die waait, je weet niet waar hij vandaan komt, je weet niet waar hij naartoe gaat, maar je hoort zijn geluid en je ziet het, je merkt het. En waaraan kan een mens nou voor zichzelf herkennen dat de geest zaligmakend in hem werkt? Nou, niet als hij hier in de stad Verderf gaat vragen, wat moet ik doen om zalig te worden? Dat kan bij God vandaan zo zijn. Maar dat is voor ons verborgen. Dus hij beschrijft het vanuit de beleving. En vanuit de beleving van de mens, dan is hij nog niet zo ver dat hij al durft geloven dat hij zaligmakend geloof heeft. Bij God vandaan moet je zeggen, ja, daar is het begonnen. Maar dat weet zo'n mens niet. Want een mens kan vanuit zichzelf niet die ware innerlijke overtuiging krijgen dat hij verloren is. Dat is toch wat de Heilige Geest doet, die overtuigt van zonde. Alleen de overtuigde zondaar weet dat niet. Dus het boek van Bunyan is beschreven vanuit de beleving. Vanuit de bevatting van deze man. En vandaar dat Bunyan ook de enge poort neemt als het moment. Soms schrijven dat de Puritijnen en ook Bunyan zelf, de wedergeboorte vindt plaats bij de enge poort. Die is verbonden aan een wedergeboren. Alleen een wedergeborene kan zaligmakend geloven. Kan bij de enge poorten, dat is Christus zelf. We komen daar nog wel op terug. Nog niet heel helder. Maar het is Christus, de enge poort. In de woordopenbaring, zoals dat wel genoemd wordt. Als persoon is hij nog niet heel helder zichtbaar, maar wel in de belofte, in de profetische bediening, zien we Christus bij de enge poort. Dus ja, nogmaals, vanuit God vandaan, waar begint die eerste zucht? Waar begint dat eerste levensteken? Spurgeon die zegt ook ergens, als je dat zou willen analyseren, als je dat zou willen aanwijzen, dan ben je of te vroeg of te laat. Want je kijkt misschien naar hele in het oog springende ervaringen. Dat je ziel geschokt is. Terwijl misschien veel vroeger in je leven, die eerste ritselingen. Doordat je misschien jaloers werd op je oma of op wie dan ook. En je kreeg lust op de Heer te vrezen. Misschien is het daar al wel begonnen. Je weet het niet. Je bent of te vroeg of te laat, zegt hij. Maar het gaat erom de vrucht ervan. Het zaligmakend geloof, dat richt zich uiteindelijk op Christus. Het geloof, dat is altijd verbonden aan het voorwerp. En daarvoor afgaan dus die overtuigingen. Het ontdekkende werk van de geest. Maar een mens weet dan niet dat de geest is die in hem werkt. Daar kom je pas later, bij terugleidend licht kun je dat aanwijzen in je leven. Vandaar en toen, toen is het misschien al wel begonnen. Dat zou mijn antwoord zijn. We gaan afsluiten. Mochten er nog andere vragen zijn, nogmaals, dan kun je die via de e-mail nog stellen. We zullen eindigen met te zingen uit Psalm 119. En daarvan het 10e vers. 119 vers 10. Even kijken. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken. Het 10e van 119. Samen nog danken en bidden. Heere, ootmoedig danken wij u dat we hier zo bij elkaar mochten zijn rondom uw woord en het op daarop gegronde geschrift van John Bunyan, waarin ons werd verteld dat wij mensen van nature wonen in de stad des verderfs, waarvan de schrift getuigt dat die verwoest zal worden. Dat de elementen brandende zullen vergaan. Dat wij mensen zijn als reizigers door de tijd naar de eeuwigheid, geboren op de brede weg naar het verderf. Maar nu komt u die verdorven mens op reis naar de eeuwigheid toe. Met die lieflijke nodigingen en met die indringende waarschuwingen. Vlie toch de toekomende toren. Bekeert u, waarom zoudt ge sterven? Wend u naar mij en word behouden. Heren, nu we een begin gemaakt hebben en gezien hebben waar de weg van Christen begon, hoe hij ontwaakte in de stad verderf, geeft dat wij dat allemaal mogen leren kennen of mogen herkennen, dieper mogen leren kennen. Dat we recht en grondig die ellende leren kennen, met het doel dat wij steeds weer en steeds meer en steeds eerder ook het leven buiten onszelf in hem zoeken. We hebben gehoord, heren, ook in de prediking, hoe dat u, Heere Jezus, als die hen haar vleugels opheft en haar kuikens roept om een veilige schuilplaats te zoeken, om de verdervingen te ontvlieden. Heren, geef zo dat wij zoveel kennis daaraan zullen krijgen, dat wij zien dat we midden in de dood liggen, maar het leven buiten onszelf zoeken en ook vinden mogen in de bloedwonden van de Heer Jezus Christus. Wilt u ons leiden, heren, en meenemen ook in deze christenreis, en geven dat als we er nog vreemdeling van zijn, dat we die overtuigingen mogen kennen, maar ook die trekking van u en die mogelijkheid van zalig worden mogen zien in dat licht dat uw evangelie verspreidt, dat er bij u doen aan is, en dat u, wie tot u komt, geenszins zult uitwerpen. Die tekst is voor Bunyan zelf tot grote zegen geweest, laat het ook voor ons zo mogen zijn. Vergeeft u genadig het zondige, datgene wat tekort was, en wilt u het met uw zegen bekronen, en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. De volgende keer beleven we welzijn, dat zal over 2 weken dan zijn. En dan willen we de hoofdstukken 3 tot en met 5 gaan lezen. Hoofdstuk 3 tot en met 5 van het boek dat ik dan hier voor me heb. Wel thuis allemaal.
En